We lezen dus vanmorgen opnieuw uit Amos en we beginnen bij Amos 8, vers 9 tot 14. Op die dag, spreekt God de Heer, zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan en het land verduisteren op klaarlichte dag. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen, om jullie heupen gord ik een rouwkleed. En jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind. En die dag zal eindigen in bitterheid. Weet dat de dagen komen, spreekt God de Heer, dat ik het land zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de Heer. Het volk zal zwerven van de ene zee naar de andere en dwalen van het noorden naar het oosten, om de woorden van de Heer te zoeken, maar ze zullen die niet vinden. Sterke jonge vrouwen en mannen zullen op die dag van dorst bezwijken. Zij die zweren bij de zon van Samaria, bij de God van Dan en de pelgrimstocht naar Beerseba, zij zullen vallen en niet meer opstaan. We lezen verder in hoofdstuk 9 vanaf vers 11. Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden, spreekt de Heer, die dit alles doen zal. Dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier. Dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond en ze zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun gegeven heb. Zegt de Heer, jullie God, tot zover. We zingen nu gezang 67, vers 1.
Wij gaan een moment nadenken over die beide schriftlezingen. Is er iemand onder ons die een meditatief moment heeft voorbereid? Ik heb het al. Is geregeld. Mooi, ja. Is dat voldoende antwoord, Gerda, of niet? Ja, er is dus iemand anders dan Gerda, dat bedoel ik eigenlijk. Het is gewoon geregeld, oké. Okay, nou, okay. Het is gewoon geregeld. Ik zal me er niet mee bemoeien. Daarna zingen wij, in ieder geval, ja, ik doe het wel, hè. Ja, dat weet ik wel. Ja, als ik dat soort dingen zeg, van ik zal me er niet mee bemoeien, moet je maar meteen zeggen, ik kreeg een andere indruk, maar... Vooruit. Na het meditief moment zingen wij opwekking 585. We komen aan het einde, en ik ga er met redelijk grote olifantstappen doorheen, aan het einde van ons waarom preken. En daar gaan we vanmiddag ook mee bezig, dus wil je erover meepraten, meedenken, bent van harte welkom. Waarom? Dan draai ik hem om, en dat mag na drie keer. Waarom? En ik doe het heel radicaal, ga jij er nou van uit dat als jij in God gelooft, dat jij gezegend wordt? Dat is één. En twee, waarom vertaal jij die zegen met de dingen van ons leven, van onze welvaart? Waarom vertaal je die zegen met een zorgeloos leven, een nieuwe iPad op zijn tijd, een nieuwe auto, tweedehands, maar dan wel een goede? Waarom? En vooral dan ook ziekteloos leven, of altijd werk hebben, of als je ideaal is om helemaal niet te werken, nooit werk hebben, dat kan ook. Waarom doe je dat? Waarom definieer je de zegen van de Allerhoogste in termen van de aarde? Genesis leert ons dat wij mensen door God uit de aarde zijn genomen, Genesis 2, en dat hij ons zijn geest inblies. Dus wij mensen, u en ik, wij zijn van 2-in-1. Wij zijn en aarde en goddelijke geest, adem. Waarom dan definieer je goddelijke zegen met alleen maar aarde? Doen we dat dan? Vaak wel. Want de waarom vragen, leg ze maar op een rij. En nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, hoe indringend ze ook zijn, de waarom vragen zijn heel vaak aarde vragen. Waarom moet mij dat overkomen? Als er een God is, waarom dan oorlog? Als er een God is, waarom dan, vul het maar in. En ik bid al zo lang en er gebeurt nog niets. Heel vaak zijn de vragen die worden geboren uit de aarde. Waarom doen we dat? Nou, daar geeft het slot van Amos een heel apart antwoord op. We hebben twee stukken gelezen. Ik moet daar technisch even wat bij zeggen. Want het eerste stuk uit hoofdstuk 8, dat eindigt, en misschien zou je de Bijbel er even bij willen pakken. Dat eindigt bij hoofdstuk 9, vers 12. En volgens onze NBV, en je ziet er ook een kleine witregel tussen 12 en 13 staan, maar volgens onze NBV hoort 11 en 12 bij de heilsverkondiging aan het eind van het boek Amos. Volgens de Hebreeuwse Bijbel hoort het bij het aanzeggen van het oordeel. Wat eraan vooraf gaat. En wat gaat eraan vooraf? Nou, dat hele mooie beeld, nogmaals, ik werk het niet helemaal uit, maar ik pak de jongeren er maar even uit. Want jullie jongeren worden aangesproken in Amos 8. Want jongeren hebben honger, jongeren hebben dorst. Zij die, staat er dan mooi, zij die zweren bij de God van Dan. Zij die zweren bij de pelgrimage of de tocht naar Bethel. Ik spreek de jongeren er even op aan. Waarom? Omdat de God van Dan en de pelgrimstocht naar Bethel de zoektocht naar het nieuwste mobieltje zijn. Nou, denken heel veel 55-plussers, dat doe ik ook. Nou, dan ben je jong van geest. Laten we dat dan maar zo zeggen. Maar hier worden de jonge mensen aangesproken. Zij die op zoek zijn naar de God van Dan en de God van Bethel. En nou weet ik ook wel, wij knielen niet in aanbidding neer voor ons mobieltje. Of voor, nou ja, waar je dan ook maar je leven mee kunt vullen. Dat doen we niet. We zitten ook niet te bidden bij de bumper van onze nieuwe auto. He, dat doen wij gewoon niet. Maar het bidden in dit geval is er je leven voor inzetten. En dat doen we wel. We worden niet voor niets gewaarschuwd. Let op, geld lenen kost geld. Waarom? Omdat ons hart uitgaat naar die nieuwe auto. Ons hart gaat uit naar, nou vul het nou zelf eens in, waar je misschien in je eigen leven al heel veel voor gespaard en op gehoopt en dan zijn ze weer net te duur. En heel veel jongeren zitten in geldproblemen, hebben schulden tussen de 1000 en 10.000 euro. En dan praat je over 18-jarigen. Waarom? Omdat de God van Dan en de God van Bethel ze de kop heeft gek gemaakt. Jij moet het toch ook moeten kunnen. Jij moet het toch ook willen hebben. Jij moet toch ook. En dan ga je lenen. Eerst een tientje bij je vriendje. Maar vervolgens wordt dat groter, een PL'tje en noem het verder maar op. Dat zijn de goden van Dan en Bethel. En deze jongeren. Dan weet je ook helemaal dat ik niet alleen maar over 18-jarigen praat. Ik praat over al die volwassenen die ook naar de God van Dan gaan. En ook de pelgrimstocht naar Bethel maken. Dat heet dan nu de Mediamarkt, dat weet ik ook wel. Maar die was toen in Bethel, laat maar zo zeggen. Ze zinken aanmächtig in elkaar. Waarom? Omdat ze honger en dorst hebben. Waarom? Is er hongersnood in het land? Nee, er is geen hongersnood in het land. Sterker nog, zometeen zul je bergen tegenkomen die vloeien van wijn. Heuvels die vol graan zijn. Er is geen hongersnood. Maar waarom zakken ze dan in elkaar, deze mensen? Omdat ze het woord van God niet meer horen. Staat er. Er is iets aan de hand in de wereld. Wij horen het woord van liefde vrede en recht niet meer. Er is geen plek meer in ons hart. Of geen plek meer zoals de Zuiderpoort. Of waar je dan ook maar vandaan komt, waar je ook maar bij hoort. Er is geen plek van vrede meer in het zoeken naar de zin van het leven. Het zoeken van het aangezicht van God. We zitten niet meer stil op onze tocht. Die honger, op het moment dat je erachter komt dat de goden van Dan en Bethel, de koningsgoden zoals we de vorige keer zagen, dat jou die failliet laten gaan en dat je eigenlijk aan het eind van je hele pelgrimstocht moet zeggen, wat heeft het mij nou gebracht in dit leven? Dan ga je zoeken. God, waarom? Ja, wat moet ik nou zeggen? Waarom gebeurde dit? Waarom was er zoveel oorlog? En u bent toch een God van liefde? Gaan we dan dat soort eigenwijze dingen roepen? Ja, maar begrijp me goed. Als je op de heuvel in Turkije uitkijkt over een brandende stad in Syrië. Denken wij dan ook niet met z'n allen? We moeten vooral niet ingrijpen. Want zometeen moeten de Nederlandse militairen ook mee. Dat is wel mijn zoon, mijn dochter of mijn... Maar we willen, ja nou word ik even scherp, we willen natuurlijk wel dat ze die strijd even uitvechten, zodat de oliebronnen weer in vrede kunnen pompen. Uiteindelijk komen we erachter dat het allemaal niet is. En dan vraag je je af, waarom heb ik mij daar zo druk over gemaakt? Waarom liet ik mij zo beduvelen, letterlijk, zo beduvelen door wat in de wereld op mij afkwam, door het aardse? Waarom heb ik niet eerder naar boven gekeken en gezocht naar vrede? Dat is onze wereld. Daar worden de waarom-vragen geboren. En dan eindigt die profetie met die wereld stort in. Dan eindigt het met een woord van God, ik zal. En dan zou ik toch willen vragen om die teksten weer bij te pakken. He, Amos 9. Want ik ga hem toch anders vertalen dan dat hier staat. Amos 9 vers 11. Dan staat er in de NBV. Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Dat is zo jammer dat het hier staat. Want dit is namelijk de enige tekst in de hele Bijbel waar niet het woord huis staat, maar het woord hut. En wat is een hut? Dat is een loofhut, een soeka. Van het Joodse feest Sukkot, dat is het meervoud van loofhutten. Dus een soeka, dat is een tent waarmee je op pad bent. Een tent die je 's avonds tegen het avondschemering neerzet en daar woon je dan in. En de volgende morgen breek je die tent weer op en je gaat weer op reis naar het land dat God je wijst. De hut is een teken van deze wereld is niet mijn thuis. Ik ben op weg naar het land dat God mij zal geven. En God zegt, ik zal de vergeten hut van David... Wat is dat? David moest een koning zijn die met zijn volk op weg was naar het koninkrijk van God. David moest een koning zijn naar het hart van onze God. David moest een koning zijn die het beleid van onze God neerzette. Hoe dan? Door sterke steden te bouwen, door goud te verzamelen, door dagelijks naar de mediamarkt voor de nieuwste snufjes te gaan? Nee, door op weg te zijn. Iedere dag opnieuw. De dagen vol vreugde, maar ook de dagen vol verdriet. De dagen vol gezondheid, maar ook de dagen vol ziekte. Al die dagen moest David op weg zijn. Dat is de hut van David. Want het is niet hier beneden, zouden wij later gaan zingen. Dus wat zegt God? Ik zal die vergeten, die gesloopte hut, die al lang niet meer doet, jullie volk Israël, hè, want dat is dan David, die jullie al lang niet meer doen, want jullie hebben je stenen huizen gebouwd, je hebt je beleid anders gemaakt, je hebt je inzichten anders. Ik ga jullie weer een tent geven. Een zwerverstent. Een tent die vertelt, ik ben op weg naar het land dat God mij gaat geven. En dat is niet hier op aarde. Dat land, dat woont al in mijn hart door het geloof in Christus Jezus. Kijk maar, hij gaf zijn leven voor jou en mij. Om daarmee duidelijk te maken, lieve mensen, dit aardse bestaan is het niet. Je bent hier door het geloof als kind van God om in deze wereld, in deze aardse tijd, zijn liefde aan de mensen uit te delen. Daarom ben je hier. Maar het is niet jouw thuis. This world is not your home. Wij hebben een huis bij de Vader, in Christus Jezus. Daarnaar zijn we onderweg. Maar waarom dan God? En dan zegt God dus uiteindelijk, ik zal jouw tentje weer gaan opzetten. Jij die alle dagen werkt, ik zal jouw tent weer maken, dat je weer onderweg mag zijn naar morgen. Jij die alle dagen gezond bent, ik zal jouw tent weer gaan repareren, dat je weer onderweg mag naar het land dat ik je geven zal. Jij die alle dagen ziek bent, ik zal jouw tent weer gaan maken, zodat je onderweg kunt zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Jij die, nou vul het nou eens in. Jij die nu met wapens in je handen loopt, ik zal ze je afnemen en je weer een tent geven, om onderweg te zijn naar het land van vrede. Jij die geteisterd wordt door oorlog, honger en dood, ik zal jou een tent geven als teken dat een nieuwe wereld komt. Hier op aarde is het niet. En dan komt er iets heel aparts. Dan zit er een breuk in de tekst en dan lijkt het net alsof Amos ons naar voren laat kijken. En dan zegt hij, moet je kijken, dan ga je op weg en dan zie je bergen die druipen van de wijn. Je ziet heuvels en dalen die golven van het koren. En jij gaat op weg. Er is geen dag zonder een glas wijn. Je hoeft het maar bij de bergen te houden, als was het een soort waterval die naar beneden kwam. En morgen is er weer een waterval en de dag erop is er weer een waterval. Hoezo een onbezorgd rijk bestaan in dit leven? Nee, God is met jou alle dagen van jouw tocht op aarde. Je zult brood hebben en je zult het mogen uitdelen. Je zult een medemens hebben en die zul je mogen liefhebben. Je zult een God hebben en die zul je mogen dienen. Langzamerhand komt er een andere werkelijkheid boven. We begonnen met de vragen, ja maar waarom als er zoveel ellende is? En God zegt tegen jou, breek dat huis af van jouw idealen. Neem mijn tent op, ga op reis naar het land dat ik je wijs. Ja, maar als God liefde is, waarom dan moet mij dit overkomen? En God zegt tegen jou, breek die zekerheden, die aardse zekerheden af. Neem je geloofstent op en ga op reis naar het land dat ik je wijs. Is het makkelijk om zo te leven? Nee, maar ik geef je mensen mee die voor je bidden, die met je meegaan, maar die ook tegen jou zeggen, je moet niet vast blijven zitten aan het aardse. Want dat is wat de duivel wilde, toen hij tegen je zei, God wil zeker niet dat jij. Nee, God wil één ding, dat je op reis bent. En hij heeft het laten zien in Christus Jezus. En nu gaan we het avondmaal vieren. Brood en wijn worden ons aangereikt vanaf de andere kant van de dood. Neem, eet, want ik ben met je, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Neem je tent op, ga op reis, door de goede dagen, door de kwade dagen, door rijkdom, door armoede, met wie je ook maar op je levenspad tegenkomt. Ga op reis naar het land dat ik je wijs. Amen.